Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Vandaag lezen we u voor de laatste keer voor uit de encycliek Ecclesia de Eucharistia, De Kerk Leeft van de Eucharistie, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II tegen het einde van zijn leven, 17 april 2003, gepubliceerd. We waren aangekomen aan het zesde hoofdstuk. In de school van Maria, de vrouw van de Eucharistie. Wanneer wij de innige betrekking die de kerk met de Eucharistie verbindt, in haar volle rijkdom willen herontdekken, mogen wij Maria, moeder en model van de kerk, niet vergeten. In mijn apostolische brief, Rosarium Virginis Mariae, heb ik de heilige maagd Maria aangewezen als de lerares om Christus aangezicht te aanschouwen. En onder de mysteries van het licht heb ik de instelling van de Eucharistie opgenomen. Maria kan ons tot dit allerheiligst sacrament brengen, omdat zij er een diepe relatie mee heeft. Het evangelie lijkt over dit thema te zwijgen. Bij de instelling van het laatste avondmaal wordt Maria niet vermeld. Maar wij weten dat zij bij de apostelen was toen deze, eensgezind volhardend in het gebed, zo staat in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 1, 14, na de hemelvaart in afwachting van de komst van de Heilige Geest bijeen waren. Haar aanwezigheid kan in de Eucharistieviering onder de gelovigen van de eerste christelijke generatie, die volharden in het breken van het brood, zeker niet ontbroken hebben. Dat staat in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 2, vers 42. Naast haar deelname aan het Eucharistisch maal, kan de relatie van Maria tot de Eucharistie indirect afgeleid worden uit haar innerlijke houding. Heel haar leven is Maria een door de Eucharistie gevormde vrouw. De kerk, die Maria beschouwt als haar oerbeeld, is geroepen haar in haar relatie tot dit heiligste geheim na te volgen. Mysterium Fidei. Als de Eucharistie een geloofsgeheim is, dat ons verstand ver te boven gaat, om ons zo tot een zuiverder overgave aan Gods woord te verplichten, kan niemand beter dan Maria ons daarin steunen en leiden. Ons herhalen van Jezus gebaar bij het laatste avondmaal, als vervulling van zijn opdracht, doe dit tot mijn gedachtenis, is tegelijk een navolging van Maria's uitnodiging hem zonder aarzelen te gehoorzamen, zoals wij horen in het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 2, vers 5, waar Maria zegt, doe wat hij u zeggen zal. met de moederlijke zorg die zij bij de bruiloft van Cana liet zien, lijkt Maria ons te zeggen: twijfel niet, vertrouw het woord van mijn zoon. Hij die in staat was water in wijn te veranderen, is evenzeer in staat uit brood en wijn zijn lichaam en bloed te maken. En zo de gelovigen een feitelijke gedachtenis van zijn Pascha te geven, door op deze wijze zich tot brood des levens te maken. In zekere zin heeft Maria haar eucharistisch geloof reeds voor de instelling ervan beleden, en wel op grond van het feit dat zij haar maagdelijke schoot voor de menswording van het woord Gods heeft aangeboden. Terwijl de eucharistie naar het lijden en de verrijzenis verwijst, is zij ook in continuïteit met de menswording. Maria ontving bij de aankondiging de Zoon van God in de fysieke realiteit van zijn lichaam en bloed. Aldus anticipeert zij in zekere zin op wat sacramenteel gebeurt in iedere gelovige, die onder de tekenen van brood en wijn het lichaam en bloed van de Heer ontvangt. Er is daarom een diepe overeenkomst tussen Maria's ja-woord op de aankondiging door de engel en het amen dat iedere gelovige uitspreekt als hij het lichaam van de Heer ontvangt. Maria was geroepen te geloven dat hij, die zij ontving door de werking van de Heilige Geest, de Zoon van God was. Dat horen we in het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 1, versen 30 tot en met 35. In continuïteit met het geloof van de maagd wordt in het eucharistisch geheim van ons gevraagd te geloven dat Jezus Christus, de Zoon van God en de Zoon van Maria, met heel zijn goddelijk en menselijk zijn, tegenwoordig is onder de tekenen van brood en wijn. In het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 1, vers 45, horen wij: zalig die geloofd heeft. In het geheim van de menswording loopt Maria ook vooruit op het eucharistisch geloof van de kerk. Bij haar bezoek aan Elisabeth draagt zij het vlees geworden woord in haar schoot en is zo, in zekere zin, een tabernakel. Het eerste tabernakel uit de geschiedenis waarin de Zoon van God, nog onzichtbaar voor de ogen van de mensen, aan Elisabeth wordt aangeboden ter aanbidding. Zijn licht wordt uitgestraald door de ogen en stem van Maria. Is Maria's verrukte blik, waarmee zij voor het eerst het gezicht van de pasgeboren Jezus aanschouwt en waarmee zij hem in haar armen drukt, niet het ongeëvenaarde model van liefde waardoor wij ons zouden moeten laten inspireren telkens wij ter communie gaan? Maria, heel haar leven en niet enkel op Calvarië aan Christus zijde, heeft zich een eigen offerdimensie van de eucharistie eigen gemaakt. Toen zij haar kind Jezus naar de tempel bracht om hem de Heer aan te bieden, hoorde zij de oude Simeon profeteren dat dit kind een teken van tegenspraak zou zijn en dat een zwaard haar eigen hart zou doorboren. De tragedie van de kruisiging van haar zoon werd aldus aangekondigd, en wierp haar Stabat Mater aan de voet van het kruis al zijn schaduw vooruit. In haar dagelijkse voorbereiding op Calvarië heeft Maria iets van een geanticipeerde Eucharistie ervaren, dat men een geestelijke communie zou mogen noemen. Een geestelijke communie van verlangen en offer, die zou culmineren in haar eenheid in het lijden van haar zoon, en na Pasen uitdrukking zou vinden in haar deelname aan de Eucharistie, die de apostelen vierden als gedachtenis aan het lijden. Wat zal Maria gevoeld hebben toen zij uit de mond van Petrus, Johannes en Jacobus en de andere apostelen de woorden hoorde die bij het laatste avondmaal werden gesproken? Dit is mijn lichaam, dat voor u wordt overgeleverd. U kan het lezen in het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 22, vers 19. Het lichaam dat voor ons is overgeleverd en werkelijk aanwezig werd gemaakt onder de sacramentele tekenen, was hetzelfde lichaam dat zij had ontvangen in haar schoot. Voor Maria moet het ontvangen van de Eucharistie in zekere zin een hernieuwd welkom in haar schoot zijn geweest, van het hart dat in eenheid met het hare heeft geklopt en een herleving van haar ervaring aan de voet van het kruis. Doe dit tot mijn gedachtenis. In de gedachtenis van Calvarië is alles aanwezig wat Christus met zijn lijden en dood heeft bewerkstelligd. Dat betekent dat alles wat Christus heeft gedaan voor zijn moeder, voor ons heil ook aanwezig is. Hij gaf haar zijn geliefde leerling en in hem ieder van ons. Zie daar uw zoon. Tot ieder van ons zegt hij, zie daar uw moeder. De gedachtenis van Christus dood in de Eucharistie beleven betekent ook het ontvangen van deze gave. Dat betekent dat wij degene die wij telkens opnieuw als moeder ontvangen, naar het voorbeeld van Johannes aanvaarden. Het betekent ook dat wij ons voornemen ons aan Christus te conformeren en ons daardoor in de school van Maria begeven om ons door haar te laten begeleiden. Maria is met de kerk en als moeder van de kerk in iedere Eucharistie aanwezig. Zoals kerk en Eucharistie een onscheidbare eenheid vormen, geldt dat evenzeer voor Maria en de Eucharistie. Dit is een van de redenen waarom, vanaf de vroegste tijd, de gedachtenis aan Maria altijd onderdeel is geweest van de Eucharistievieringen in de kerken van Oost en West. In de Eucharistie is de kerk volledig verenigd met Christus en zijn offer en maakt zij zich de geest van Maria eigen. Deze waarheid laat zich verdiepen wanneer wij het Magnificat in eucharistische zin herlezen. Net als de lofzang van Maria is de Eucharistie voor alles lof en dankzegging. Wanneer Maria uitroept, hoog verheft nu mijn ziel de Heer en verrukt is mijn geest om God mijn Verlosser, draagt zij Jezus in haar schoot. Zij looft de Vader om Jezus, maar zij looft hem ook in Jezus en met Jezus. En dat is precies de juiste eucharistische houding. Tegelijkertijd gedenkt Maria de wonderbare daden van God in de heilsgeschiedenis, overeenkomstig de belofte aan de vaderen, en verkondigt het alles overtreffende wonder van de verlossende menswording. In het Magnificat is uiteindelijk ook de eschatologische spanning van de Eucharistie aanwezig. Iedere keer wanneer de Zoon Gods zich in de armoedige sacramentele tekenen van brood en wijn aan ons toont, wordt in de wereld de kiem gelegd van die nieuwe geschiedenis, waarin machtigen van hun troon gestoten en de eenvoudigen tot aanzien gebracht worden. Maria bezingt deze nieuwe hemel en nieuwe aarde, waarop de Eucharistie vooruit loopt. En daarin vinden zij in zekere zin hun programma. Het Magnificat drukt Maria's spiritualiteit uit. En er is niets beters dan deze spiritualiteit die ons kan helpen het mysterie van de Eucharistie te ervaren. De Eucharistie is ons gegeven, opdat ons leven, net als dat van Maria, geheel een Magnificat mag worden. Hoofdstuk 7. Besluit. Ave, verum corpus natum de Maria Virgine. Enkele jaren geleden vierde ik de 50ste verjaardag van mijn priesterschap. Vandaag ervaar ik de genade om aan de kerk deze encycliek aan te bieden over de Eucharistie, op de Witte Donderdag die valt in het 25ste jaar van mijn Petrinische dienst. Nu ik dit doe, is mijn hart vervuld van dankbaarheid. Meer dan een halve eeuw lang, dagelijks, te beginnen op 2 november 1946, toen ik mijn eerste mis opdroeg in de crypte van Sint Leonardus in de Wavelkathedraal van Krakau, zijn mijn ogen gericht geweest op de hostie en de kelk, waarin tijd en ruimte in zekere zin samentrekken en het drama van Golgotha weer levend wordt voorgesteld. Aldus zijn geheimvolle, gelijktijdige tegenwoordigheid manifesterend. Elke dag is mijn geloof in staat geweest in het geconsacreerde brood en de geconsacreerde wijn, de goddelijke pelgrim te herkennen die zich aansloot bij de twee leerlingen op de weg naar Emmaus en hun ogen opende voor het licht en hun harten voor nieuwe hoop. Sta mij toe, dierbare broeders en zusters, om met diepe emotie mijn eigen getuigenis te geven van mijn geloof in de Allerheiligste Eucharistie, opdat ik mij bij uw geloof voeg en het versterk. Ave, verum corpus natum de Maria Virgine, vere passum immolatum in cruce pro homine. Hier is de schat van de kerk, het hart van de wereld, de belofte van een vervulling waarnaar iedere mens, zelfs onbewust, hunkert. Een groot en transcendent geheim, zeker, en één dat het vermogen van onze geest om verder te gaan dan verschijningsvormen op de proef stelt. Hier schieten onze zintuigen tekort. Visus, tactus, gustus in te fallitur, in de woorden van de hymne Adoro te Devote. Maar alleen het geloof, geworteld in het woord van Christus, dat ons door de apostelen is overgeleverd, is voor ons voldoende. Sta mij toe om, zoals Petrus aan het einde van de eucharistische uiteenzetting in het evangelie van Johannes, nog eens tot Christus te zeggen, namens de hele kerk en namens ieder van u: Heer, naar wie zouden wij gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. Bij de dageraad van dit derde millennium worden wij, de kinderen van de kerk, ertoe opgeroepen om met hernieuwde geestdrift de reis van het christelijk leven te ondernemen. Zoals ik schreef in mijn apostolische brief Novo Millennio Innuente, gaat het er niet om een nieuw programma uit te denken. Het programma is er reeds. Het bestaat al van oudsher en is te vinden in het evangelie en in de levende traditie. Uiteindelijk is de kern ervan in Christus zelf gelegen, die gekend, bemind en nagevolgd moet worden, zodat wij in hem het leven van de drie-ene God mogen leven en met hem de geschiedenis omvormen tot haar voltooiing in het hemelse Jeruzalem. De verwerkelijking van dit programma, van een hernieuwd elan, in het christelijke leven, loopt door de Eucharistie. Ieder streven naar heiligheid, elke actie die gericht is op de vervulling van de zending der kerk, elke uitvoering van pastorale plannen moet de noodzakelijke kracht halen uit het eucharistische geheim en daarop gericht zijn, als op haar hoogtepunt. In de eucharistie vinden we Jezus. Is voor ons zijn offer van verlossing aanwezig, ontmoeten we zijn verrijzenis, ontvangen we de gave van de Heilige Geest, hebben de aanbidding, de gehoorzaamheid en de liefde jegens de Vader. Wanneer we de Eucharistie zouden verwaarlozen, hoe zouden wij dan onze erbarmelijkheid kunnen genezen? Het Eucharistisch geheim, offer, tegenwoordigheid, maaltijd, verdraagt nog reductie, nog exploitatie. Het moet in zijn geheel ervaren worden. Het zij in de gebeurtenis van het feest, het zij in het intieme tweegesprek met Jezus, die men zojuist in de heilige communie heeft ontvangen. Het zij in biddende overweging bij de eucharistische aanbidding buiten de heilige mis. De kerk wordt al dus stevig opgebouwd en wat zij werkelijk is blijkt één, heilig, katholiek en apostolisch, volk, tempel en familie van God, lichaam en bruid van Christus, bezield door de Heilige Geest. Universeel heilssacrament en hiërarchisch geordende gemeenschap. De weg die de kerk aflegt in deze eerste jaren van het derde millennium is eveneens een weg van hernieuwde ecumenische inzet. De laatste jaren van het tweede millennium, die hun hoogtepunt vonden in het grote jubileum, hebben ons in die richting gedreven, doordat zij alle gedoopten aanspoorden om te beantwoorden aan het gebed van Jezus, ut unum sint. Een dergelijke weg is lang en vol hindernissen die de menselijke krachten te boven gaan. Maar wij hebben de Eucharistie. En in haar presentie mogen wij in de diepte van ons hart dezelfde woorden vernemen die de profeet Elia heeft gehoord, juist alsof ze tot ons gericht waren. Zoals we horen in het eerste boek Koningen, hoofdstuk 19, vers 7. Sta op en eet, anders gaat de reis uw krachten te boven. De eucharistische schat die de Heer ons ter beschikking heeft gesteld, geeft ons vleugels op weg naar het doel van het volle delen van deze schat met alle broeders en zusters, met wie ons de gemeenschappelijke doop verbindt. Om een dergelijke schat echter niet te verkwisten, is het noodzakelijk om de vereisten te eerbiedigen die voortvloeien uit het feit dat het sacrament van de gemeenschap in het geloof en in de apostolische successie is. Door aan de Eucharistie alle belang toe te kennen die zij verdient en door met grote aandacht ervoor te waken niets van haar dimensie of aanspraak af te doen, laten wij zien dat we ons werkelijk bewust zijn van de grootheid van deze gave. Een ononderbroken overlevering nodigt ons daartoe uit, die vanaf de eerste eeuwen getuigt van de waakzaamheid van de christelijke gemeente met betrekking tot het bewaren van deze schat. Gedreven door de liefde, bekommert de kerk zich erom het geloof in het mysterie van de Eucharistie en de betreffende leer aan de volgende christelijke generaties door te geven, zonder daarvan ook maar één fragment op te geven. Er bestaat geenszins het gevaar in de zorg voor dit mysterie te overdrijven, aangezien in dit sacrament Het gehele geheim van ons heil is samengevat. Laten we ons, dierbare broeders en zusters, begeven in de school van de heiligen, de grote verkondigers van de ware eucharistische vroomheid. In haar bereikt de theologie van eucharistie de volle glans van de geleefde werkelijkheid. Ze steekt ons aan en ze verwarmt ons. Laten wij vooral luisteren naar de Allerheiligste Maagd Maria, in wie het eucharistisch geheim zich meer dan in iedere andere mens manifesteert als geheim van het licht. Kijkend naar Maria herkennen we de veranderende kracht die eigen is aan de eucharistie. In haar zien we de wereld die in liefde vernieuwd is. Wanneer wij Maria beschouwen als degene die met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen, zien we het openbreken van de nieuwe hemel en van de nieuwe aarde, die zich bij de tweede komst van Christus voor onze ogen zullen openen. De Eucharistie is hier op aarde hun onderpand en in zekere zin een vooruitlopen daarop. Veni, Domini Jesu. Onder de nederige gedaanten van brood en wijn, substantieel veranderd in zijn lichaam en bloed, gaat Christus met ons mee als onze kracht en ons voedsel voor onderweg. En maakt hij ons voor allen tot getuigen van de hoop. Wanneer voor dit geheim ons verstand zijn grenzen ervaart, begrijpt het hart, door de genade van de Heilige Geest verlicht, hoe zijn houding moet zijn, en verzinkt in aanbidding en grenzeloze liefde daarin. Laten wij de gevoelens van de heilige Thomas van Aquino tot de onze maken, deze uitmuntende theoloog en tegelijkertijd gepassioneerde bezinger van Christus in de Eucharistie. Laten we toe dat onze ziel zich ook opent voor de overweging van het beloofde doel, waarnaar ons hart hunkert in zijn dorst naar vreugde en vrede. Bone pastor, panis vere, Iesu, nostre miserere. Goede herder, brood des levens. Jezus, toon ons uw ontferming. Wil ons wijden, ons geleiden naar de zalige aanschouwing in het land der levenden. Gij, alwetend en almachtig, hier de spijs van stervelingen, maak ons daar tot disgenoten, mede erfgenamen, mede burgers van uw eeuwig rijk. Gegeven te Rome bij Sint-Pieter, 17 april 2003, Witte Donderdag, in het 25e jaar van mijn pontificaat, in het jaar van de Rozenkrans, Johannes Paulus II. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze encycliek Ecclesia de Eucharistia, de kerk leeft van de Eucharistie, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 17 april 2003. We danken u van ganser harte voor het luisteren en hopen dat u een volgende keer ook afstemt op de kerk spreekt, dan lezen we u een ander belangrijk document van de kerk voor. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.